Een, denk ik, voor velen bekende geschiedenis. Lucas 8 vanaf vers 40 wil ik met u lezen. Daarboven staat het dochtertje van Jairus opgewekt en de kranke vrouw. En dan snapt u ook waarom het inderdaad gaat om vruchtdragen hier in deze geschiedenis, onder andere. In het geschieden staat er dan in vers 40, als Jezus wederkeerde, dat hem de schare ontving, want zij waren alle hem verwachtende. En ziet, er kwam een man, wiens naam was Jairus, en hij was een overste der synagoge, en hij viel aan de voeten van Jezus en bad hem dat hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter van omtrent 12 jaren, en deze lag op haar sterven. En als hij heen ging, zo verdrongen hem de scharen. En een vrouw die 12 jaar lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ter koste gelegd had en van niemand had kunnen genezen worden, en van achteren tot hem komende, raakte de zoon van zijn kleed aan en terstond stelpte de vloed van haar bloed. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? En als zij het alle ontkenden, zeiden Petrus en die met hem waren, maar meester, de scharen drukken en verdringen u en zegt gij, wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. De vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende, verklaarde hem voor al het volk, om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. En hij zeide tot haar, dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En als hij nog sprak, kwam er een uit het huis van de overste der synagoge, zeggende tot hem, uw dochter is gestorven. Zei de meester niet moeilijk. Maar Jezus, dat horende, antwoordde hem zeggende, vrees niet, geloof alleen en zij zal behouden worden. En als hij in het huis kwam, liet hij niemand inkomen dan Petrus en Jacobus en Johannes en de vader en de moeder van het kind. En ze schreiden alle en maakten misbaar over hetzelfde. En hij zeide, schreid niet, zij is niet gestorven, maar zij slaapt. En ze belachten hem, wetende dat zij gestorven was. Maar als hij ze alle uitgedreven had, greep hij haar hand en riep, zeggende, kind, sta op. En haar geest keerde weder, en zij is terstond opgestaan en hij gebood dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen dat geen geschied was. Ik weet niet of u deze film kent over het leven van Jezus. Ik had even nagekeken. Deze film is uit 1979. Voor de jongeren. Dit is een videoband. De ouderen die weten wat dit is. En die stop je in een apparaat en dan kun je een film zien. Tegenwoordig gaat het allemaal wat anders. Maar ja, dit is ook uit 1979. Maar dat is eigenlijk precies de periode geweest dat ik zelf als tiener christen geworden ben. Er is een bekende wetenschapper, Pascal, die, en dat vind ik wel een mooie analogie, die heeft gezegd, er zit een leegte in ieder mens, wat alleen maar gevuld kan worden door zijn schepper. En het is een metafoor natuurlijk, maar ik geloof dat het zo is. En ik weet zelf nog heel goed, als tiener, hoe ik echt op zoek was naar de waarheid. Wat is nou de zin van het leven? Waarom zijn we hier eigenlijk? En deze film is gemaakt eigenlijk helemaal naar aanleiding van het Lucas-evangelie. En daarom moest ik eraan denken, omdat in deze film zie je onder andere ook die geschiedenis die we net met elkaar gelezen hebben. En deze film wordt eigenlijk precies Volgens het Lucas-evangelie vertelt de geboorte. Vervolgens hoe de Heer Jezus opgroeit. De wonderen die hij gedaan heeft. En als je dan daarnaar zit te kijken, en dat is natuurlijk het mooie ook van zo'n film met goede acteurs. Dan zie je natuurlijk, als je dan naar het leven van de Heer Jezus zit te kijken, en zo'n geschiedenis als deze die we net gelezen hebben met elkaar, als je dat ziet, de liefde die de Heer natuurlijk heeft voor de mensen. En op andere plekken wordt dat wel geïllustreerd, met dat hij met innerlijke ontferming bewogen is over de mensen. En dan zie je ook hoe verdrietig die ouders zijn, hoe daar de Heer te hulp komt. En dat daar dus dat wonder gebeurt, dat meisje opgewekt wordt uit de dood. Dat die vrouw die al 12 jaar bloedvloeiend is, genezen wordt. Nou, en dan gaat dat natuurlijk verder. En als je het Lucas evangelie leest, er zijn natuurlijk heel veel wonderen die daar plaatsvinden. Dingen die er gebeuren, dingen die de Heer zegt. En dan uiteindelijk, natuurlijk het hoogtepunt, is het dieptepunt, dat de Heer gekruisigd wordt met een opstaat uit de dood. Kijk, in deze film is anders als The Passion. Die natuurlijk gespeeld wordt hier in Nederland dan. Want daar stopt het eigenlijk bij de dood. En dan wordt gezegd, de opstanding, kun je dan niet zoveel mee. Maar hier in deze film is er wel. En dan is het heel duidelijk dat dat natuurlijk het belangrijkste is. Dat de centrale gebeurtenis is van de hele geschiedenis. En dat je op een gegeven moment gaat realiseren dat er een oude schepping is waar jij in leeft, maar dat het doel van die oude schepping ligt in dat er een nieuwe schepping komt. En dat hij de eerste is, want hij is opgestaan uit de dood, en dat dan iedereen in hem gelooft, en dat is natuurlijk heel duidelijk, die wordt ook deel van die nieuwe schepping. En ik kan me heel goed voorstellen, als ik het zit te lezen, deze film is eigenlijk in de 80e jaren in honderden landen vertoond. En er zijn heel veel mensen door het zien van deze film tot geloof gekomen. En dat geloof ik ook, dat als je hier naar kijkt, want het is echt helemaal volgens de evangelie van Lucas. Kijk, niet dat u het nu gaat kopen of zo, want daar gaat het me helemaal niet om. Maar waar het me even om gaat, is dat ik geloof dat als je echt op zoek bent naar de waarheid, en je leest dan de Bijbel, dan zul je misschien niet alles begrijpen. Want je kan natuurlijk afvragen, het ene wonder naar het andere wonder gebeurt er. En dan zegt Johannes in het Johannesevangelie bijvoorbeeld, de Heer heeft nog veel meer dingen gedaan, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft en dat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dus zeker als je dus helemaal van niks weet, en ik wist eigenlijk helemaal van niks als tiener, want ik ben absoluut niet gelovig opgevoed, met de Bijbel opgevoed of zo. Maar dan geloof ik toch, dat als je op zoek bent naar de waarheid en je ziet dit, je hoort dit, je leest dit vanuit de schrift, dat er iets in je is van binnen, waardoor je weet, het medeweten met God, zou je kunnen zeggen, dit is de waarheid. En dan ga je natuurlijk, als je dan de Bijbel leest, bestudeert, dan ga je natuurlijk zien dat zo'n geschiedenis als die we net met elkaar gelezen hebben, natuurlijk illustreert dat de Godheid van de Heer Jezus. Logisch. Er is geen mens die dat kan doen. Er is geen mens die iemand die gestorven is kan opwekken uit de dood. Er is geen mens in principe waarbij als jij zijn klederen aanraakt, dat jij vervolgens genezen wordt van een of andere ziekte die je hebt. Dus dat illustreert natuurlijk allemaal de Godheid van de Heer Jezus Christus. Althans, dat hij de God gezonden is, laat ik het zo zeggen. Want hij doet dingen als profeet die een normaal mens niet kan doen. Maar we lezen ook in de schrift dat die wonderen die je in de Bijbel ziet, dat die ook een betekenis hebben. De vorige keer dat ik hier stond vanaf deze plek, we hebben het met u gehad over Michal en Jonathan. Ik weet niet of ik me nog kan herinneren, dat is al een maand geleden. Waarbij we gezien hebben in de geschiedenis in het Oude Testament, dat je natuurlijk leest in de schrift dat dat geschreven is voor ons tot lering. En dat als je kijkt naar die geschiedenis, Michal en Jonathan zijn alle twee kinderen van Saul. Waarbij Saul een beeld is van de wet.
Zou je dat je naam je broek niet wel noemen, want hij stoort een beetje.
Oké.
En ik denk dat deze nog een beetje.
Maar wat ik dus zeggen wil, is dat dus het is voor ons geschreven ter lering. En we hebben vorige keer gezien, en ik zal er geen anderhalf uur over doen om het nu uit te leggen, maar dat Michal en Jonathan eigenlijk een voorbeeld zijn van mensen die dus wel houden van David, overdrachtelijk van de zoon van David, van de Heer Jezus Christus, maar uiteindelijk toch kiezen voor Saul. En dat zie je natuurlijk heel veel, en dat zit ook in ons als mens, dat als je tot geloof gekomen bent, en Pieter zei vanmorgen, hè, dan moet je nader tot die troon der genade en leven vanuit genade, maar dat in de praktijk, mensen zeggen, ja, dat is maar makkelijk, hè, leven uit genade, maar dat in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo makkelijk is. Omdat in de praktijk is het heel verleidelijk om toch als gelovige alsnog weer te gaan leven vanuit wet. En ik denk dat heel veel dat ook herkennen. Hè? Al is het alleen maar gewoon in alle religies die er zijn. Maar ook binnen de christelijke religies die er zijn. Hè? En ik heb toen aangehaald. Hè, dat ellende, verlossing, dankbaarheid. Hè, dat je aan de ene kant wel zegt van oké, we zijn verlost van de wet. Maar dan moet je uit dankbaarheid alsnog proberen die wet te gaan houden. En dat je ziet vanuit de schrift. En we hebben natuurlijk ook net gelezen vanmorgen. Dat vanuit de Heer niet de bedoeling is. Hè, dat je leeft vanuit wet. He, dat je moet echt leren dat je dus met hem gestorven begraven bent. Dat je geweten gereinigd is. He, wat we vanmorgen gehoord hebben. En dat je met lege handen tot hem komt. En dat hij ze dan vervolgens vult. Wat niet wil zeggen dat in ieders persoonlijk leven het voor jezelf misschien niet toch handig is om je aan bepaalde normen te houden. He, dat buiten kijf, denk ik. Maar dat is dan voor ieder verschillend. En daar zou je een ander ook niet op beoordelen. Maar goed, zo vinden we hier ook in het Lucas-evangelie. En wat natuurlijk opvalt in dit gedeelte zijn eigenlijk een paar dingen in die geschiedenis. Je hebt dus dat dochtertje van Jairus. Dus je hebt een meisje van omtrent 12 jaar. De gedachte is eigenlijk dat met 12 jaar, omtrent 12 jaar, een vrouw, jonge vrouw in dit geval, eigenlijk geslachtsrijk wordt. En dus eventueel vrucht zou kunnen dragen. En op het moment dat zij dus vrucht zou kunnen gaan dragen, of vrucht zou moeten dragen, sterft zij. Vervolgens, tegelijkertijd, is er een andere vrouw. Die vrouw is 12 jaar bloedvloeiend. Nou, als je bloedvloeiend bent, kun je ook geen vrucht dragen als vrouw. En uit de geschiedenis begrijp ik, maar goed, dat staat er niet bij, lijkt het alsof dat al de hele periode is waarin zij eventueel vruchtbaar zou kunnen zijn, is ze bloedvloeiend en niet vruchtbaar. Dus je zou kunnen zeggen, en dat staat er niet bij, maar dat ze 24 jaar is. Hè, dus die 12 jaar had ze vruchtbaar moeten worden, toen is ze bloedvloeiend geworden. En nu is ze 24 en wordt ze genezen. Dus ze kan vrucht dragen. En dan daarna zie je dus, maar dat is dan weer later, dat dan alsnog dat andere meisje wat gestorven is, alsnog opgewekt wordt. En dan dus kennelijk weer leeft, 12 jaar, en ook weer vrucht zou kunnen dragen. Dus dat vrucht dragen, hè, waar we over gezongen hebben vanmorgen, dat springt natuurlijk heel erg uit. Het gaat over twee vrouwen in deze geschiedenis. Waarbij die 12 bij alle twee een belangrijk aspect is. Hè, want de een is 12 jaar en de ander is 12 jaar bloedvloeiend. En wat ook opvalt in deze geschiedenis, is dingen gebeuren in het verborgene. Het is in het verborgene dat die bloedvloeiende vrouw de zoom van het kleed van de Heer aanraakt. En aan het eind wordt gezegd, hè, als het dochtertje van Jairus opgewekt is, van shh, mondje dicht. Er verder niet over praten. En dat vind je ook in de evangelie wel meer dan 20 keer terug. Hè, dat de Heer inderdaad zegt van shh, hè, doe nu iets. Maar nog even niet over praten. En omdat het kennelijk gaat over iets wat in de toekomst nog te gebeuren staat. Het heeft in ieder geval te maken met nou ja, waar het schrift dan over spreekt. Voor de meeste van u is dat ook geen onbekend onderwerp, hè, over de verborgenheid. Ik wilde eerst met u eens nadenken over vrouwen in de Bijbel. In principe is het zo, als er in de Bijbel over een vrouw gesproken wordt, dat eigenlijk de gedachte al heel snel zou moeten gaan naar het volk Israël. Israël in het Oude Testament wordt gezien als een vrouw, het volk Israël. Een vrouw wat in een huwelijksverbond staat met de man, met God zelf. En God geeft de wet. De wet wordt gezien als een huwelijksverbond tussen de Heer en Israël. En de bedoeling natuurlijk van het huwelijksverbond tussen de Heer en Israël is dat Israël vrucht zou moeten dragen. Dat is de bedoeling van een huwelijk immers. He, dat de vrouw dan vervolgens vrucht draagt. Maar wat gebeurt er? En dat lezen we in het Oude Testament. Die vrouw, die is ontrouw aan haar man. Die vrouw hoereert. Die vrouw, die neemt niet het zaad aan van haar eigen man, maar neemt het zaad aan van andere mannen. Waarbij zaad een beeld is van het woord wat gesproken wordt. He, dus met andere woorden, dat volk Israël, dat dient andere goden als de God die het zou moeten dienen. Israël. En we lezen daar bijvoorbeeld over in Romeinen 7. Daar wil ik even met u naartoe gaan, Romeinen 7. Waar Paulus zegt tot de gelovigen: weet gij niet, broeders, wat ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. En want immers als iemand gestorven is, dan ben je niet meer onder wet. Natuurlijk logisch, hè? Dat geldt voor de Nederlandse wet ook. Op het moment dat je gestorven bent, dan ja, kun je niet meer door het rode licht rijden, zo maar te zeggen. Dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder een man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. He, dus de wet is dat huwelijksverbond. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet van de man. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. En dat lezen we natuurlijk keer op keer in het Oude Testament, dat het over het volk Israël gezegd wordt, hè. Dat ze een overspeelster is. Dan is dat netjes gezegd natuurlijk. We zullen straks ook wel lezen in het Oude Testament dat het ook anders gezegd wordt. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, zijt ook gij der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Je gaat ook over het vrucht dragen, hè? In hetzelfde verband. Dus wat Paulus hier zegt, is dus dat Israël is ontrouw geweest. Nu is de testamentmaker, de Heer, is gestorven. Dus degene die het huwelijksverbond gemaakt heeft, is gestorven. De man is gestorven. Maar zoals we weten, dat is natuurlijk ook het eind van die video. Hij is opgestaan uit de dood. Hè, in nieuwheid des levens. En nu is vervolgens de prediking van: verbind je dan aan degene die opgestaan is uit de dood. Dat is het nieuwe verbond. Hè, de wet was het oude verbond. Dat is het nieuwe verbond. Dus opnieuw zie je dus dat na de opstanding van de Heer ook weer gepredikt wordt. En dat lezen we ook in Handelingen. En wat zien we? Dat alsnog de Heer verworpen wordt. En dan zien we dus aan het eind van de Handelingen: het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden wordt. En de zaligheid wordt van ze weggenomen van het volk en aan een ander volk gegeven. En die zullen wel horen. Maar nu was de prediking: hè, verbind je dan aan degene die opstond uit de dood. Het oude verbond is voorbij, de wet is voorbij. Hij is opgestaan uit de dood. En dan draagt je leven vrucht. En dat proeft u misschien al een klein beetje, dat dit natuurlijk al geïllustreerd wordt in die geschiedenis die we net met elkaar gelezen hebben. Dus hij is uit de dood opgewekt, vers 4, hè, zit nog steeds in Romeinen 7, opdat wij goden vruchten dragen zouden, want toen wij in het vlees waren, verrochten wij de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om de dood vrucht te dragen. Dus als je leeft onder dat oude verbond, draag je de doodvrucht. Ja, en dat is dus geen vrucht die een erfenis geeft. Dat leidt tot de dood. Dat wil je natuurlijk niet. Het wordt wel mooi gezegd hier. Maar dat wil je natuurlijk niet, dat je de doodvrucht draagt. Want dan bouw je met hout hooi en stro. Zegt Paulus op een andere plek in de Korinthebrief. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Overmits wij die gestorven zijn. We zijn immers met hem gestorven, begraven en opgewekt. Dus ook voor de wet gestorven. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Dus nieuwheid des geestes gaat over het nieuwe verbond in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En oudheid der letter spreekt over het oude verbond, dat huwelijksverbond wat voorbij is. We lezen in het Oude Testament dat volk van God, de 12 stammen zeg maar van Israël, dat die op een gegeven moment gesplitst worden. U kent waarschijnlijk de geschiedenis wel uit het Oude Testament, dat op een gegeven moment 10 stammen zeggen van dat woord van God, die wet, daar kunnen we niks mee, daar willen we niks mee. Die gaan weg, die gaan de verstrooiing in, gaan de ballingschap in. En uiteindelijk krijg je dan een 10 stammen die verdwijnen, verstrooid worden onder de heidenen. En dan krijg je eigenlijk de 2 stammen van de 12 die overblijven. En het feit dat er een splitsing plaatsvindt in dat volk van God, dat zie je bijvoorbeeld ook al terugkomen in Genesis 32. Genesis 32. Een beetje een lastige geschiedenis. Tenminste in die zin. Als je dat ethisch uitlegt, dan kun je daar niet zoveel mee. Genesis 32. Maar het is ook zo'n geschiedenis waarvan je zegt van ja, daar zie je ook uit dat het natuurlijk heel vaak gaat om de betekenis van dingen die er geschreven worden. En als je het gaat interpreteren, als je het wettisch gaat lezen, als gebod op gebod, regel op regel, ja, dan kun je er eigenlijk niks mee. Want wat doet Jacob? Je hebt de geschiedenis van Jacob en Esau. Nou, Jacob en Esau zijn 2 broers. Die hebben ruzie met elkaar. En Jacob is bang dat Esau, zijn broer, hem eigenlijk wil doden, of zijn volk wil doden. En wat doet Jacob? Hij splitst zijn familie in tweeën. En dan staat er in Genesis 32 vers 7. Dat Jacob bang was voor Esau. En dan staat er. En hij verdeelde het volk dat met hem was. En de schapen en de runderen en de kamelen in 2 heren. Dus hij maakte 2 volken van, als het ware. Van zijn vrouwen, zijn vee, zijn kinderen enzovoort. En hij zeide, indien Esau op het ene heer komt en slaat het, zo zal het overgeblevene ontkomen. Dus hij had zoiets van, nou, als ik nou die eerste lichting Esau en die dood had, dan heb ik in ieder geval het andere nog over. En die gedachte die vind je later eigenlijk ook terug bij de splitsing van Israël. Dus je hebt die 2 stammen, je hebt die 10 stammen. En de gedachte is dan dat als het met het ene niet lukt, dan heb je in ieder geval het andere nog over. Dat is een beetje de gedachte erachter. En dan zie je eigenlijk, kijk, want wij praten hier over de Bijbel. En God staat boven de tijd. Dus God weet natuurlijk datgene wat er gebeurt. Datgene wat er gebeurt in de wereld, dat, Dat gebeurt volgens een bepaald plan. Het is niet zo dat alles wat er gebeurt in de wereld naar de wil van de Heer is. Dat lijkt me vrij logisch, hè, want de Satan is het overste van deze wereld. Maar God heeft wel een plan met deze oude schepping. En hij werkt dat plan uit. En het is niet zo dat wij als mens dat plan kunnen dwarsbomen. Dat kunnen we wel proberen, en de tegenstander probeert dat natuurlijk in de hele geschiedenis, om het plan van God te dwarsbomen. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. God heeft een plan en dat rolt hij uit. Daarom is de Bijbel ook, wat we al gezien, is een boekrol. Dus dat ontvouwt zich. En God heeft van tevoren aan zijn kinderen, aan u en aan mij, door zijn woord bekendgemaakt datgene wat hij doet en hoe de dingen gaan. En zo geldt dat ook, zeg maar, voor die geschiedenis die we net gelezen hebben, die illustratie. En dat je dus later dus de splitsing van dat rijk ziet. En dat vinden we bijvoorbeeld ook in Jeremia 3. Daar wil ik nog even met u naartoe. Jeremia 3. Jeremia. En waar gesproken wordt over Israël en Juda, waarbij dus de 10 stammen, worden ook wel Efraïm genoemd of Israël genoemd, en Juda hier genoemd worden in Jeremia 3. En dat ze alle twee God ongehoorzaam zijn. Ja, als je kijkt eind van Jeremia 3 bijvoorbeeld, er staat, want ze zijn de stem des Heren, onze Gods, niet gehoorzaam geweest. Even kijken hoor. Dat staat in vers 13 bijvoorbeeld ook. Ze zijn mijn stem niet gehoorzaam geweest, spreekt de Heer. Dus dat weet je gedacht. Die stem, dat is het woord van God. Dat is immers het zaad, dat woord van God. De Heer spreekt dat. En ze zijn het ongehoorzaam. En dat wordt in de Bijbel gezien als hoereren. Later lees je dat bijvoorbeeld ook bij Esau. In Hebreeën 12. Er staat er, wees geen hoereerder als Esau, die de spijze stelt boven het eerstgeboorterecht. Dus de gedachte is, die spijze, dat gaat naar de maag, dat je de oude mens belangrijker vindt als datgene wat God je geeft. En dat vind je ook geïllustreerd in Esau, want dan denk je, ja, waarom is Esau dan een hoer? Ja, dat heeft daarmee te maken. Dus datgene wat de Heer je aanreikt, door zijn woord, het manna, om zo maar te zeggen, wat ze in de woestijn kregen, daarvan had je zoiets van, weg ermee, ik heb liever aardse zegeningen. Op het aardse gericht. En in het Oude Testament zie je dat dan, dat het met name ook tot uitdrukking komt, en dat, in dat men zich wendt tot verschillende religies en afgoderij. Nou, ik lees even vanaf vers 6 uit Jeremia 3. Het staat, voorts zeide de Heere tot mij, Jeremia, in de dagen van de koning Josia, hebt gij gezien wat de afgekeerde Israël gedaan heeft? Zij ging henen op alle hoge berg en tot onder alle groene boom en hoereerde al daar. En ik zeide, nadat zij zulks alles gedaan had, bekeer u tot mij. Maar zij bekeerde zich niet. En dit zag de trouweloze, haar zuster, Juda. Dus je hebt hier twee zusters, twee vrouwen, Israël en Juda. En beide dus zijn ze ontrouw. En dan vers 8. En ik zag, als ik ter oorzake van alles waarin de afgekeerde Israël overspel bedreven had, haar verlaten en haar scheidbrief gegeven had, dat de trouweloze, haar zuster Juda, niet vreesde, maar ging heen en hoereerde zelf ook. Dus eerst zie je dat Israël hoereert, afwijkt van de Heer, dat zaad niet wil, dat woord niet wil, en die krijgt een scheidbrief mee. Dat zijn de 10 stammen, en die verdwijnen in de verstrooiing. Die krijgt een scheidbrief mee van de Heer, maar ga dan maar. En dan blijft die zuster Juda over, maar die hoereert ook. Vers 8. Ja, vers 9. Het geschiedde vanwege het gerucht harer hoererij, dat zij het land ontheiligde, wat zij bedreef overspel met steen en met hout. Nou, we spreken over afgoderij, met steen en hout, de goden. En zelfs in dit alles heeft zich haar trouweloze zuster Juda tot mij niet bekeerd met haar ganse hart. Maar valselijk, spreekt de Heere. En dan vers 11. Dies de Heere zeide tot mij: de afgekeerde Israël heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Ga heen, roep deze woorden uit tegen het noorden en zeg: bekeer u, gij afgekeerd Israël, spreekt de Heere. Zo zal ik mijn toorn op uw lieden niet doen vallen, want ik ben goede tieren, spreekt de Heere, en ik zal de toren niet in eeuwigheid behouden. Maar kijk eens in vers 11. Daar staat: de Heere zei tot mij, tot Jeremia, de afgekeerde Israël, dat zijn dus diegenen die de scheidbrief gekregen hebben, die de ballingschap ingegaan zijn, die 10 stammen, heeft haar ziel gerechtvaardigd meer dan de trouweloze Juda. Nou, rechtvaardiging in de schrift is altijd en alleen maar op grond van geloof. Door geloof word je gerechtvaardigd voor God. En zijn gedachte is hier dat inderdaad dat volk in tweeën gesplitst is. Het zijn 2 zussen, 2 vrouwen. Alle 2 hoereren ze. Maar die ene, die komt op een gegeven moment toch tot geloof. Kennelijk. En die wordt gerechtvaardigd voor de Heer meer dan de trouweloze Juda. Nou later, ik ga het nu met u opzoeken in 1 Koningen 12, zie je dat Rehabiam eigenlijk die 2 volken weer wil verbinden. Dus die wil 2 en 10 stammen, wil die weer samen hebben. En die wil in de strijd zorgen dat hij Jerobiam, die 10 stammen, bij de 2 stammen weer tot 1 geheel maakt. En dan zegt de Heer in 1 Koningen 12 vers 24, dat hij dat niet moet doen. Door middel van de profeet, die zegt dat, Rehabiam, niet doen, want ik ben degene die dat volk in 2 verdeeld heeft. Lezen we daar. En hij wil er 1 volk van maken en de Heer zegt: nee, niet doen, want ik ben degene die dat gedaan hebt. Die splitsing, zeg maar. Nou, die 2 vrouwen vind je bijvoorbeeld ook terug, geïllustreerd, in Sara en Hagar. U kent de geschiedenis van Abraham waarschijnlijk. Abraham en Sara. Sara zou vrucht moeten dragen. De Heer had het ook beloofd. Maar Sara werd ouder en ouder. En op een gegeven moment ging het haar niet meer naar de wijze der vrouwen. Zoals het daar staat. Dus ja, wat dan? En toen zei Sara tegen Abraham: Abraham, laat het als volgt doen. Menselijke wijze natuurlijk heel logisch. Neem mijn dienstmaagd, Hagar. En als zij dan een kind krijgt en bevalt, doe het op mijn schoot. En dan is het net alsof ik dan door mijn dienstmaagd heen alsnog vrucht draag. En dan wordt Ismaël geboren. En dan zegt de Heer: nee, je had moeten geloven in wat ik gesproken heb. Jij zal vrucht dragen. En dan zie je dus uiteindelijk op hoge leeftijd, dat Sara alsnog zelf een kind krijgt, en dat is Isaac. En Paulus legt dat uit in het Nieuwe Testament, en daar wil ik even met u naartoe, in Galaten 4. En hier heb je ook weer die 2 vrouwen. In Galaten 4, waar dan staat, vanaf vers 20, dat Sara en Hagar dus voorbeelden zijn van die 2 verbonden, die we al eerder tegenkwamen, het oude verbond en het nieuwe verbond. Ik lees even vanaf vers 20. Doch ik wilde, zegt Paulus in deze brief, dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. En dat gaat immers over waar ik net mee begon. Hè? Dat dus heel veel gelovigen, dat begint goed, je begint te leven uit genade, maar dan langzaam maar zeker trek je toch weer naar wet. En daarom zegt Paulus bijvoorbeeld ook in Galaten 3 vers 1, gij uitzinnige geladen, is u toch gek geworden? om je alsnog onder wet te laten plaatsen. Daarmee doe je eigenlijk het verlossingswerk van de Heer teniet. Dan is hij eigenlijk gewoon voor niks gestorven aan dat kruis. Maar goed, dat is Galaten 3 vers 1. Maar ik geef erbij 4 vers 20. Sarah en Hagar, doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u waren en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zegt gij, die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham twee zonen had. Eén uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Nou, de dienstmaagd was Hagar, de vrije Sarah. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Het welk dingen zijn, vers 24, het welk dingen zijn die andere beduiding hebben. Het zijn metaforen, is wat daar staat. Dus je leest die geschiedenis, maar ze hebben een betekenis. En het is die betekenis natuurlijk die je zou moeten leren verstaan. Ook die geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben van het dochtertje van je Iris en die bloedvloeiende vrouw. Natuurlijk, in eerste instantie, de belangrijkste les die je eruit leert, als je verder nog van helemaal niks weet, is dat de Heer nieuw leven geeft, en dat de Heer vruchtbaar kan maken. Natuurlijk. Maar er zit ook een betekenis in zo'n geschiedenis. Want dat principe wat ik net zei, van dat nieuwe leven en het vruchtdragen, ja, dat zit natuurlijk eigenlijk in alle wonderen die er gebeuren. Maar de Heer wil er nog meer mee duidelijk maken. Mee illustreren. Alleen, wat je ziet, is dat het wel een beetje in het verborgen is. Je moet het wel onderzoeken. Je moet wel schrift met schrift vergelijken. En wel geloven datgene wat de Heer zegt. En niet jezelf op de eerste plaats zetten. Van, oh, alles wat er in het schrift gaat, gaat over mij. En wat kan ik er op maandag mee? Nee, wat wil de Heer ons hiermee duidelijk maken? En dan zie je dus dat inderdaad het plan van de Heer zich ontvouwt. En dat ook die geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben net, van het dochtertje van je Iris en die bloedvloeiende vrouw, illustraties zijn, metaforen zijn van het werk wat de Heer aan het doen is. En ja, voor de wereld natuurlijk verborgen, en voor heel veel christenen ook verborgen trouwens. Want datgene wat ik u nu vertel, ik weet nog goed, ik zat te denken van, moet ik daar wat van meenemen? Ik weet dat nog goed, dat is 1987, dus even geleden. Toen liep ik stage ergens in de korps van het leger des Heils. Dat is in Engeland. En er was een heilsoldaat overleden. Ik weet eigenlijk niet of ik dat wel eens verteld heb vanaf deze plek. Er was een heilsoldaat overleden. En er lag een hele grote doos met boeken in het kantoortje van de officier van dat korps. En er werd tegen ons gezegd, hè, ik was dan samen met andere kadetten, we heten kadetten, we waren een opleiding. Werd gezegd, als je er wat van wil hebben, neem mee wat je gebruiken wil. Nou, een van de dingen die ik aan het doen was, toen ik daar was, is ik had zoiets van, ik moet literatuur hebben. Ik moet naslagwerk hebben. Ik moet, als ik straks thuis ben, dan moet ik gewoon boeken hebben waar ik dingen in op kan zoeken, waar ik dingen uit kan leren. En ik had zelf altijd een paar dingen die ik belangrijk vond, als ik dan in commentaren keek, is bijvoorbeeld in de eerste plaats Lucas 10, de naaste, gaat het over Christus. Als je dat dan leest in een commentaar, denk je, nou, dan zal ik van de rest ook wel wat kunnen leren. Dat had ik toen destijds. En in het Oude Testament, Genesis bijvoorbeeld, als daar dan iets stond over de restitutie, over de herschepping, zeg maar. Hè? Dus dat in het begin schiep God helemaal een aarde. De aarde werd woestheid, ledigheid en duisternis. En vanuit die woestheid en ledigheid en duisternis is deze wereld geformeerd waar wij nu in wonen. Dat waren voor mij twee eikpunten en daar zocht ik dan naar in commentaren. Dus zoals hier ook, dus ik ging in die boekenneuzen. En wat las ik? Dat de Britten het ware Israël zijn. Boeken van Covenant Publishing, Destiny, hoe dat allemaal heette. Daar moet ik hier mee. Wat is dit voor onzin? En dan lees je dat de Britten het ware Israël. En ik had zoiets, ja, hier kan ik gewoon helemaal niks mee. Dus ik heb wel een paar boeken meegenomen. Waarvan ik dacht van, nou, dat lijkt nog een beetje op bijbelstudie. Hè, daar kan ik misschien nog wat mee. Maar nu, langzaam maar zeker. En we zijn natuurlijk inmiddels alweer een aantal jaartjes verder. 87, 30 jaar verder. vanuit de schrift ga je langzaam maar zeker zien dat er toch wel een bepaalde kern van waarheid in zit. Het brit is verbond, hè, in het Hebreeuws. Als je kijkt naar, gewoon heel praktisch, als je kijkt de afgelopen 2000 jaar, hoe het evangelie verspreid is over de wereld, als je daar wat van leert of wat over leest, dan is voor een groot deel is het evangelie verspreid vanuit Groot-Brittannië, ook vanuit Nederland wel, hè, zijn zendelingen de wereld overgegaan, vanuit Amerika zijn zendelingen over de wereld gegaan. En als je dan leest dat dus die 10 stammen die de verstrooiing in gegaan zijn, waarvan wij niet weten waar ze zijn, toch een beetje in de richting gegaan zijn van het noordwesten van Europa, dan ga je langzaam maar zeker realiseren. Je weet het niet. Hè? Kijk, even voor alle duidelijkheid. Bij God is geen aanneming des persoons. En de enige manier waarop om nieuw leven te krijgen, en dan maakt het niet uit wat je afkomst is, want wij weten onze afkomst eigenlijk helemaal niet. Hè? Het maakt niet uit wat je afkomst is. Als je tot geloof komt, krijg je nieuw leven, kan je leven vrucht dragen. Dat is de basis. Maar toch ga je wel, tenminste, dat heb ik, langzaam maar zeker zien. Maar kennelijk, kijk, er staat natuurlijk ook in de schrift schriftplaatsen dat God zijn volk niet zal verlaten. Dat God een plan heeft met het volk Israël. Het kan toch niet zo zijn dat als dan, we lezen in de schrift dat de Joden zeggen, we willen niet dat deze over ons koning zei, dat God dan plotseling zijn plan gaat veranderen of zo. Of dat hij dan een ander plan uit de kast trekt, omdat wij als mens zeggen van, hè, dus het Joodse volk dan in dit geval, we willen dat niet. Dus oh ja, nou eigenlijk hadden jullie het wel moeten doen. Dus dan loopt het plan van God, gaat niet door. Dus dan gaat hij maar iets anders doen. Zo werkt het natuurlijk niet. God wist dat zou gaan gebeuren. Hè, dus datgene wat God zegt over zijn volk in het Oude Testament, dat, hè, ook al is dat voor ons dan in het verborgen, hij werkt wel zijn plan uit. En wij als gelovigen mogen dat natuurlijk langzaam maar zeker ook in gaan zien. En dan vervolgens ook de plaats die wij erin innemen. Waarbij ik nogmaals, hè, en dat vind ik echt ontzettend belangrijk om dat te zeggen, ten diepste maakt het natuurlijk niet uit wat je afkomst is. Ja, maar dat was in de tijd vroeger in Israël ook. Als er dan van andere volkeren mensen zich aan wilden sluiten en zeiden van, uw God is mijn God, uw volk is mijn God, dan kon dat ook. Ook al was je een heiden, kon je ook gewoon je aansluiten bij dat volk van God. En dat is natuurlijk altijd zo geweest. Dat is nu ook zo. He? Plus dat de Heer natuurlijk gekomen. He? Dus dat niet als lief heeft God Israël gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nee, als lief God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Maar hij heeft wel een volk uitverkoren. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. En de bedoeling was natuurlijk dat zij het woord wat hun toevertrouwd was, dat zij dat licht wat ze ontvangen hadden, zouden gaan verspreiden. Dat zij een licht zouden worden onder de heidenen. Nou, God komt tot zijn doel. En als dan dat ene volk zegt van we willen dat niet, ja, dan is er nog een ander volk die wel tot geloof komt. Die wel de zoom van dat gewaad aanraakt. En dan vervolgens vrucht draagt voor de eeuwigheid. Maar goed, we lezen even verder in Galaten 4. Er staat vers 24, Sarah en Hagar, het welk dingen zijn die een andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï, tot dienstbaarheid barende, het welk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, dus de wet, het oude verbond, een berg in Arabië en komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen, dienstbaar onder de wet. Maar Jeruzalem dat boven is, we hebben net gelezen in Colossense, zoek de dingen die boven zijn, dat gaat over het nieuwe verbond, dat is vrij. Het welk is ons aller moeder? Want er is geschreven, wees vrolijk. Nou, we hebben vanmorgen gelezen in Filippenzen, verblijdt u in de Heer. Gaat ook over het nieuwe verbond, dat vrolijk zijn. Wees vrolijk, gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep gij die geen baresnood hebt. Want de kinderen der eenzame of onvruchtbare, staat er eigenlijk, zijn veel meer dan degene die de man heeft. Nou, degene die de man heeft, zijn degene die onder de wet leven op dat moment nog. Dus dat is het Joodse volk, onder dat huwelijksverbond en de wet. En die vrije zijn natuurlijk een beeld van die bloedvloeiende vrouw. die onvruchtbaar was. Maar wees vrolijk, gij onvruchtbaar, die niet baart, breek uit en roep, gij die geen baarsnood hebt, want de kinderen der onvruchtbaren zijn veel meer dan degene die de man heeft, die onder de wet leeft. Dus de vrije, waarbij vrolijk natuurlijk ook weer een woord is wat bij het nieuwe verbond slaat. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren was, vervolgde degene die naar de geest geboren was, al zo ook nu. En dat zie je nog steeds, hè, de geschiedenis door. Degene die onder de wet vervolgt degene die wil leven uit de vrijheid. Maar wat zegt de schrift? Werpt de dienstmaagd uit en haar zoon, want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Dus je krijgt alleen maar een erfenis op het moment dat je natuurlijk leeft vanuit het nieuwe verbond. En vanuit het oude verbond draagt je leven geen vrucht en krijg je uiteraard ook geen erfenis. Zo dan, broeders, zijn wij niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Nou, we vinden dit ook geïllustreerd in... Oh ja, trouwens, als je dan kijkt, over vruchtdragen gesproken, waar spreekt het volgende hoofdstuk over in Galaten 5? Over de vrucht van de geest. Dus als je leeft vanuit dat nieuwe verbond, als je leeft vanuit de vrijheid, dan staat er in de vrijheid, staat er in Galaten 5 vers 1, en dan is de vrucht van de geest, vers 22, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, enzovoort, enzovoort. Ik wil nog even met u kijken naar Maria en Martha in Lucas 10. Ook weer twee vrouwen. En dan vind je het zelf ook weer geïllustreerd. Hè? Ook weer twee vrouwen. Twee zussen. Nou, we hebben al eerder twee zussen gehad. Hè? Jeremia in het Oude Testament. En dan heeft de Heer dus net gesproken over wie onze naaste is. Hoe je eeuwig leven krijgt. Want daar gaat het voorgaande gedeelte over. En eeuwig leven krijg je dus door je te laten helpen door die barmhartige Samaritaan. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hoe kun je de Heer, hoe kun je laten helpen door een barmhartige Samaritaan? Hoe kun je hem dienen, om zo maar te zeggen? Nou, dat vind je geïllustreerd bij Maria en Martha. En het geschiedde als zij reisden, vers 38, kwam de Heer Jezus in een vlek en een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dienens. En daarbij komende zeiden zij: Heere, trek gij het u niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Zeg dan haar dat zij mij helpen. He, dus je wil dingen doen voor de Heer, waar Pieter het ook vanmorgen over had. He, maar het is niet zozeer wat wij doen voor de Heer, maar wat de Heer doet door ons. En de Heer kan alleen maar dingen doen door ons heen, als wij natuurlijk eerst luisteren naar wat hij zegt. Anders ben je druk doen met van alles en nog wat. Maar hoe zinvol is dat, als je niet eerst luistert naar wat de Heer wil dat je doet? En Jezus antwoordde, zei hij tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. En Maria heeft het goede deel verkozen, het welk van haar niet weggenomen zal worden. Nou, dat weggenomen worden, dat lees je bijvoorbeeld terug in Matteüs 21. En dat is een hele belangrijke tekst, in Matteüs 21. Zegt de Heer tegen de mensen met wie hij spreekt daar, en dan met name tegen de schriftgeleerden, dus de religieuze mensen van die dagen. Daarom zegt de Heer, vers 43, daarom zeg ik u lieden, hij zegt hij tegen het Joodse volk, vers 43, daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk van God van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dus het koninkrijk wordt van Juda weggenomen, gegeven aan een ander volk. En dat volk zal zijn vrucht voortbrengen. En wie op deze steen valt, waarbij de steen altijd een type is van Christus natuurlijk, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Want je zou moeten bouwen op die steen. En de overpriesters en fariseeën, deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden dat hij van hen sprak. Dus ze wisten drommels goed daar op dat moment, toen de Heer dit zei, het koninkrijk zal van jullie weggenomen worden en aan een ander volk gegeven worden, dat zijn vruchten wel voortbrengt. En ze hoorden dat en zij verstonden dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, en dan krijg je weer hè, dat de zoon van de dienstmaagd vervolgt, de zoon van de vrije, en zoekende hem te vangen, vrezen zij de scharen, terwijl ze hem hielden, die scharen hield hem voor een profeet. Ze wilden hem vangen, maar het was zijn tijd nog niet op dat moment. En hier vind je dat gewoon concreet gezegd door de Heer. He, dus de zaligheid wordt, het koninkrijk wordt weggenomen bij de een en gegeven aan een ander volk. En dat vind je natuurlijk fantastisch geïllustreerd in die geschiedenis die we net met elkaar gelezen hebben. Ik weet niet of je zich dat realiseert. Maar dat vind je geïllustreerd in de zoom van dat kleed. Ik ga even met u terug naar Lucas 8. Lucas 8. We komen daar straks nog eventjes op terug. Op dat het koninkrijk weggenomen wordt van het ene en gegeven wordt aan het ander. Maar houd het even in uw achterhoofd, want we komen daar straks op terug. Ik ga ook gewoon eventjes verder bij Lucas 8 en even door die geschiedenis heen samen met u. Nou, Jairus betekent hij die licht geeft. Daar zit het Hebreeuwse woord Aaron zit erin, vergrieks dan in dit geval. En Aaron spreekt ook alweer over de hoge priester onder het oude verbond. Dus je hebt het dochtertje van Jairus, maar in die naam Jairus vind je de naam Aaron eigenlijk al terug. Het Hebreeuwse naam Aaron, van licht. En het woord van God is natuurlijk licht, maar de wet ten opzichte van het oude verbond ten opzichte van het nieuwe verbond is dan duisternis ten opzichte van elkaar. Het oude verbond is wel licht, want het woord van God is licht. Hetzelfde geldt met water ook, hè? Het woord van God is water, maar je hebt het stilstaande water, de wet, en je hebt het levende water. Dus vandaar ook Jairus, dat daar ook een Aaron, en dat het principe van licht erin zit. Hij was overste van de synagoge en viel aan de voeten van de Heer van: kom alsjeblieft naar mijn huis, want mijn dochter, een enig dochter van 12 jaar, die ligt op sterven. En dan de vrouw die 12 jaar lang bloedvloeiend was, welke al haar leeftocht aan medicijnmeesters ten koste gelegd had. Want als je kijkt naar dat andere volk, die 10 stammen, die zeg maar de verstrooiing gegaan zijn, daarvan zie je dat als je dus genezen wil worden, en genezen wil zeggen dat je dus leven wil krijgen, hoe maak je je leven zinvol? Nou, dan zie je dus dat natuurlijk heel veel gebeurt door religie. Dat mensen zich houden aan bepaalde wetjes en regeltjes, en dat kan op allerlei gebieden zijn, en denken dat daardoor, op die manier te leven, je zeg maar leven krijgt, genezen wordt. Maar dat is niet zo. Weet je waar ik aan moet denken als ik dit lees? Aan een paar hoofdstukken verder in Lucas 10. Die man die daar half dood langs de kant van de weg ligt. Die kan niet geholpen worden door die priester en de leviet. Religie geeft je geen leven. He, want die priester en de leviet gingen bovendien alle twee ook de verkeerde kant op. He, maar dan vind je hetzelfde ook geïllustreerd. He, degene die leven geeft, is die Samaritaan die langskomt. En die met innerlijke ontferming bewogen is en dan vervolgens dat leven geeft. Dus zit bij vele medicijnmeesters geweest, maar niet bij de goede medicijnmeester. Bij de barmhartige Samaritaan, of in dit geval natuurlijk de Heer Jezus Christus. He, waar ze nu wel de zoon van zijn kleed vandaan gaat raken straks. En dan van achteren tot hem komende, dus ook weer in het verborgene. raakte zij de zoom van zijn kleed aan en terstond stelpte de vloed van haar bloed. Nou, die zoom van dat kleed, ik weet niet of u ermee bekend bent, maar dat vind je terug in die geschiedenissen van David en Saul. Laten we daar eens met elkaar naar kijken. In 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Daarom is het belangrijk om schrift met schrift te vergelijken. 1 Samuel 15. En dan lees je in vers 23, ja vers 22, hè, gehoorzaam is beter dan slachtoffer, hè, lezen we daar, vers 22 van 1 Samuel 15. Vers 23, omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen, dat gij geen koning zult zijn, wordt tegen Saul gezegd. En dan staat er in vers, kijk hoor, 26, dat Samuel zeide tot Saul: ik zal met u niet wederkeren, omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt. Dus dan krijg je datzelfde weer terug. Hè? Het is altijd, daar gaat het om. Hè? Het gaat om, de Heer heeft gesproken. Accepteer je dat of accepteer je dat niet? Alzo dat gij het woord des Heeren verworpen hebt, zo heeft de Heer u verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. Als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij een slip van de mantel van Saul en hij scheurde. Toen zeide Samuel tot hem: de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. Dus die slip spreekt over koningschap. Dat is een beeld van het koningschap. Dus die vrouw die daar de zoon van het kleed van de Heer aanraakt, die weet dat de Heer Jezus Christus de koning is, de Messias is. En door die zoon aan te raken, Duitse laat ze zien haar geloof. Zij heeft dit geweten. Wat wij nu met elkaar gelezen hebben, die symboliek, die kende zij. Dus zij ziet daar de Heer komen en ze raakt de zoon van zijn kleed aan. Daarmee aangevende: ik geloof, hè, dat u de zoon van David bent. Hè, want er zou een andere koning komen. Saul zou verdwijnen als koning. Er komt een andere koning, David, hè, in deze geschiedenis van Samuel. En zij geloofde dat degene die daar liep de zoon van David was. De Messias. En we vinden dat later nog in 1 Samuel 24. Want David begreep dat ook. David kreeg de mogelijkheid daar om Saul te doden, maar dat doet hij niet. 1 Samuel 24, daar staat: David spaart Saul. Hoewel Saul al verschillende keren geprobeerd had om David wel te doden. Dan krijg je ook weer, hè, dat degene die onder de wet leven, die vervolgen degene die uit de vrijheid zijn. En dat vind je hier ook geïllustreerd. Maar David spaart Saul. David die moet voor een boodschap. Vers 4. Er staat dan: hij ging om zijn voeten te dekken. Nou, dat betekent dus dat je even voor een boodschap moet, zeg maar, om zo te zeggen. Grote of kleine boodschap, dat staat er niet bij. David nu en zijn mannen zaten aan de zijde der spelonken. Toen zeiden de mannen van David tot hem: zie, de dag in welke de Heer tot u zegt: zie, ik geef uw vijand in uw hand en gij zult hem doen gelijk als het goed is in uw ogen. He, dus hij had zijn vijand in zijn hand. En David stond op en sneed stiltjes een slip van Sauls mantel. Daarmee ook aangevende dat hij begreep, en later liet hij dat zien, die slip, he, aan Saul. En als Saul de symboliek ook begrepen heeft, waarschijnlijk wel, heeft hij ook begrepen. Het is natuurlijk al eerder bij Saul gebeurd. Die mantel is steeds korter geworden waarschijnlijk. Dus is Saul er al Samuel er een stukje van afgehaald. Nu al David weer een stukje van af. En dan staat David met die slip die hij afgehaald heeft. En ik denk wel dat Saul het begrepen heeft. Want hij vervolgde David natuurlijk niet voor niets. Dat David koning zou worden. En van David staat dan dat hij voor eeuwig koning zou zijn. Nou, letterlijk kan dat natuurlijk niet. Want David zelf stierf ook. Maar overdrachtelijk, de zoon van David zou wel degelijk een eeuwig koninkrijk, een eeuwig koningschap hebben. Dus hier vind je dus die zoon van dat gewaad. En dat wist dus die bloedvloeiende vrouw. Wie heeft mij aangeraakt? Even kijken hoor. Vers 44 waren we. Dus ze raakte de zoon van dat kleed aan. En Jezus zeide, wie is het die mij heeft aangeraakt? Want ja, wat gaat in het verborgene? Niemand weet wie het geweest is. En dat geldt nu vandaag ook. En niemand weet wie eigenlijk dat andere volk is. Wie die andere zus is. He, wat we gelezen hebben in het Oude Testament. Dat is onbekend. Het is ook niet heel erg belangrijk. Maar het zit wel in het plan van God. Maar erg verborgen en erg onbekend. Omdat zij zichzelf ook niet bekend maakt, zeg maar. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? En zij alle ontkenden, zeiden Petrus en die met hem waren. En hij zegt, ja, Petrus zegt dan, ja meester, de scharen druk en verdringen, er zijn zoveel mensen die u aanraken. Wie is het die mij aangeraakt heeft? En Jezus zeide, iemand heeft mij aangeraakt, want ik heb bekend dat kracht van mij uitgegaan is. Dus kracht is van hem uitgegaan. En dan kom je ook weer bij dat Bijbelse principe, dat zijn kracht in onze zwakheid openbaar wordt. Als wij de zoon van zijn kleed aanraken, hem erkennen als koning van ons leven, dan zal hij zijn kracht, zegt Paulus, in onze zwakheid volbrengen vervolgens. En dat is wat er nu gebeurt bij u en bij mij, als gelovigen. En de vrouw nu ziende dat zij niet verborgen was, kwam bevende en voor hem nedervallende verklaarde hem voor al het volk. Verklaarde ze voor al het volk datgene wat er gebeurd was. Ik weet niet of bij u dan dezelfde draadjes gaan als bij mij, maar ik denk dan bijvoorbeeld aan die Samaritaanse vrouw. Want die Samaritaanse vrouw, in Johannes 4, toen ze dat gesprek gehad had met de Heer Jezus over dat levende water, en gedronken had van dat levende water, en ze ging eigenlijk in verborgenheid op het midden van de dag water putten, op het moment dat anderen geen water gingen putten, maar toen ze die ontmoeting gehad had met de Heer, toen ging ze naar het dorp toe. En toen ging ze iedereen vertellen wat er gebeurd was. Ze ging getuigen van de Heer. Want waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. En ze was als het ware een richting aanwijzen naar de Heer. En daarna zeggen ze in Johannes 4, van oké, we geloven niet meer om datgene wat u gezegd heeft, deze Samaritaanse vrouw, maar wij hebben nu zelf hem gezien en hem gehoord. En dat zie je hier bij deze vrouw ook. Ze gaat getuigen. Ze verklaarde hem voor al het volk om wat oorzaak zij hem aangeraakt had en hoe zij terstond genezen was. Kijk, en natuurlijk is zij een beeld van de gemeente. Er wordt natuurlijk heel vaak in de schrift gezegd dat degene die niet tot geloof komt in deze tijd, dat je onderdeel wordt van het volk van God, de gemeente, van het lichaam van Christus, enzovoort, enzovoort. Maar weet u, de vraag in deze geschiedenis, waar je dan een beetje mee blijft zitten, is dat van de gemeente kun je natuurlijk niet zeggen dat de gemeente eerst onvruchtbaar was en toen vruchtbaar geworden is. Dat kun je van de gemeente niet zeggen. Want de gemeente als lichaam van Christus is niet onvruchtbaar geweest. Het is gewoon, je bent tot geloof gekomen en dan word je onderdeel van het lichaam en dan gaat je leven vrucht dragen. Dus dat is lastig, zeg maar. Dus in die zin dat te verklaren. Dus je blijft met bepaalde vragen zitten. Als je het leest en je zegt van het staat alleen op de gemeente. Het slaat op de gemeente. Dat is zo. Maar er zit meer achter. Wat ik net probeer duidelijk te maken. Het gaat immers om een volk. En ja, wat ik zelf, als ik deze geschiedenis lees, wat ik zelf dan denk, is deze vrouw komt tot geloof. En op het moment dat ze tot geloof komt, dat het bloedvloeien ophoudt, kan ze vrucht dragen. Maar als een vrouw, waar die 12 bij speelt en waar die 24 mee meespeelt op de achtergrond. En ik denk dan aan bijvoorbeeld Openbaringen, waar gesproken wordt over die vrouw met die zon, die maan en die 12 sterren. Die draagt dan op dat moment vrucht en dan wordt er een zoontje geboren. En dat is eigenlijk een beetje de link die ik dan leg vanuit deze geschiedenis. Misschien dat je dat lastig vindt. Maar dat vanuit deze vrouw, die kan nu dus wel vrucht dragen, staat hier niet in deze geschiedenis, want we lezen dat later in Openbaringen. Maar het gaat immers over analogieën, over metaforen, die dan vervolgens zoon baart. En dat is de gemeente. Dat zijn u en ik, dat zijn de gelovigen. Want niet iedereen van Ook die 10 stammen niet, die komen tot geloof. Nee, het is maar een heel klein deel wat tot geloof komt. Van de 2 stammen is dat zo. Kijk maar in de dagen van de Heer Jezus. Het is maar een kleine minderheid van mensen die tot geloof komt. En dat geldt voor alle volkeren. En als je hier kijkt naar die geschiedenis hier. De Heer Jezus die liep daar. Je hebt daar die bloedvloeiende vrouw. Maar er waren nog veel meer mensen. En als die als dat dochtertje van Jairus een volk is. En die bloedvloeiende vrouw is ook een volk. Wat we gezien hebben ook vanuit die illustraties vanuit het Oude Testament. Dat het symbolisch staat voor een volk. Dan zijn die andere mensen die eromheen lopen. Ook natuurlijk een beeld van de volkeren. En die bloedvloeiende vrouw is dan dus symbolisch één van die volkeren, om zo maar te zeggen, uit de heidenen. Alleen het is wel vanuit het verborgen. We weten het eigenlijk niet. En ze maakt zichzelf ook niet bekend. En daarom is het überhaupt zo onbekend, zeg maar, dat de Heer op deze manier op dit moment aan het werk is. We gaan even verder. Dus zij getuigt om wat oorzaak hij aangeraakt had en hoe dat de zon genezen was. En hij zei tot haar: dochter, wees welgemoed. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Nou, vrede is net als blijdschap ook weer een van die termen van het nieuwe verbond. Het verbond is vredes, wordt dat vaak genoemd. En dan vervolgens krijg je, als hij nog sprak, kwam er een uit het huis van de overste de synagoge zeggende: uw dochter is gestorven. Immers, de Joden, op dat moment Juda, droeg geen vrucht. Je leest ook in de schrift, wat gebeurt er met Juda, wat gebeurt er met Judas? Judas viel te pletter en zijn organen verspreidden zich. Het is een beetje een onsmakelijk verhaal. Maar in 70 na onze jaartelling is Jeruzalem verwoest. En ook de Joden zijn toen verspreid over de wereld. En ze kwamen niet tot geloof. Ze hadden hem verworpen. Dus in dat opzicht stierven ze. Net als Judas stierf. Maar dat is niet het einde van het verhaal. En als hij in het huis kwam, waren er ook Petrus, Jacobus, Johannes, om getuigen te zijn van wat er vervolgens ook zou gaan gebeuren. De vader en de moeder van het kind. En dan vervolgens zegt de Heer: ze is niet gestorven, ze slaapt. Natuurlijk was ze naar de mens, u en ik zouden zeggen, van ze is gestorven. Er is geen hartslag meer, er is geen hersenactiviteit meer. Wij zouden ook zeggen, ze is gestorven. Maar in de Bijbel, als het niet definitief is, als de dood niet definitief is, wordt het ook wel met slaap aangeduid. En zo ook hier. Hetzelfde met Lazarus later, lees je dat ook over. Dat van Lazarus ook gezegd wordt, dat hij sliep. En zij belachten hem, ze moesten lachen. Wetende dat zij gestorven was. Dat is hetzelfde geldt voor Lazarus ook. Maar als hij ze al uitgedreven had, greep hij bij haar hand, zeggende: kind, sta op. En haar geest keerde weder en zij stond op en hij gebood dat men haar het eten geven zou. En dit spreekt over iets wat in de toekomst nog gebeurt. En vanuit de schrift weten we dat op een bepaald tijdstip, en dat is het eind van de 70ste week zoals we die vinden in Daniël 9, dat het Jozef ook wel tot geloof komt. En vrucht gaat dragen op dat moment. En hij gebood haar dat men haar te eten geven zou. En haar ouders ontzetten zich. En hij beval hun dat zij niemand zouden zeggen hetgeen geschied was. Shh, niet vertellen. Het gebeurt in het verborgene. En is ook eigenlijk alleen maar bestemd voor diegenen die in mij geloven. En zo geldt het denk ik ook voor bepaalde waarheden in de schrift. Dat als jij niet wil, dan zal de Heer, of als je bepaalde gedeeltes uit het schrift niet wil weten, niet gelooft, dan zal de Heer dat dan ook verder niet aan jou openbaren. Met het risico dat er misschien nog heel veel andere dingen zijn die je ook niet zult kennen en weten vanuit de schrift. Maar dat is in zijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Maar goed, zij stond op uit de dood. En vervolgens zei de Heer: want als je opgestaan bent uit de dood, als je dat nieuwe leven ontvangen hebt, dan zul je wel moeten eten. En zo wordt het woord van God ook gezien. Ja, als voedsel wat je eet. Als honing wat goed is voor het gehemelte. Als het manna wat de Heer geeft in de woestijn. En als we dan dat woord eten, als Maria zit te luisteren aan zijn voeten, dan kan de Heer, en wij komen met geopende handen, zijn werk in en door ons heen doen. Ik wilde eigenlijk afsluiten met wat woorden uit lied 881. Maar Pieter had het er vanmorgen over dat het er niet in de eerste plaats om gaat. Wat kan ik er op maandag mee? Dat is zo. Aan de andere kant, als we eten van dat woord van God, dan kunnen we er wel degelijk iets op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en de andere dagen mee. En dat geeft ons leven. Elke dag. En misschien voor sommigen dat het wat ingewikkeld is. Of hoort u het voor het eerst. Of zegt u het is ver van mijn bed. En ook vanmorgen. Kijk. Dit is geen theorie. Hè? De Heer is hier gewoon. Is hier vanmorgen ook in de samenkomst. En ook vanmorgen is er die mogelijkheid om die zoon van dat kleed aan te raken. Nieuw leven te ontvangen en vruchtbaar te worden. Dit is geen theorie van, oh, interessant. Nee, dit gaat ook over u en over mij en over de hele schepping. Dat hij ons nieuw leven wil en kan geven, mits we uiteraard geloven in datgene wat hij gesproken heeft en ook bereid zijn om daarvan uit te leven. En dan staat met de woorden van 881... Zat eens hier een hart door vrees benard, vermoeid door levensstrijd. Twijfel drukt u neer, gij struikelt telkens weer. O, vat weer moed, want God is goed en steeds tot hulp bereid. Zo gij slechts kunt geloven, ziet gij zijn heerlijkheid. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht, voor elk die wonderen van hem verwacht. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Want er zijn geen grenzen aan zijn macht. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt, legt u lasten neer. Top niet langer voort. Vertrouw op des Heere woord. Hij hoort u bee en schenkt u vrede. In liefde eindeloos teer. Zo gij slechts kunt geloven, niets is onmogelijk meer. En dat hebben we gelezen net met elkaar. En dat geldt ook voor u en voor mij. Want er zijn geen grenzen aan zijn macht. Als we wonderen van hem verwachten. Als we hem aanraken, ervaren we zijn kracht. En dan zal zijn kracht in onze zwakheid zich openbaren. Er zijn geen grenzen aan zijn macht. Zullen we de Heer danken. Ja, onze Vader, dank u wel dat we zo ook vanmorgen uw woord hebben mogen openen. En wat een enorme rijkdom vinden we daarin, Heer. Allereerst, misschien egoïstisch, maar allereerst voor onszelf. Heer, dat we ons realiseren dat u nieuw leven geeft. Dat u ons leven zinvol wil maken. Dat u ons leven inhoud geeft. En dat als we in u geloven, dat ons leven vrucht gaat dragen. Heer, wat is er mooier dan dat we mogen weten, gewoon in dit tijdelijke leven, dat als we dat doen samen met u, als we komen met lege handen en ons dat door u laten vullen, dat we dan straks loon hebben in de toekomst. Dat we erfenis krijgen. Dat we ons leven voor u zinvol is. Hoe kort of hoe lang dat naar de mens gesproken ook is. Maar aan de andere kant, Heer, wat een rijkdom die we ook mogen lezen in uw woord. Wat niet zozeer direct betrekking op ons heeft. Maar wat wel illustreert, Heer, hoe u in de loop van de geschiedenis, hoe u uw werk doet. Hoe u uw plan ontwikkelt. En hoe wij in genade deel eraan mogen hebben. Aan dat plan. Heer, dat we vanmorgen ook gelezen hebben. Heer, dat we ook uit mogen zien. Inderdaad, naar dat moment straks dat u wederkomt. En dat inderdaad ook Juda tot geloof zal komen. Heer, dat u dan met dat volk wat u uitverkoren heeft, dat u dan alsnog uw werk zal gaan doen onder de heidenen. Heer, dat er geëvangeliseerd zal worden. Net als die bloedvloeiende vrouw die dan spreekt over u. Heer, zo is dat straks in de toekomst. Net als dat wij dat nu op dit moment doen, waar de gelegenheid daarvoor is. Heer, dat waar het hart vol van is, dat daar de mond van overstroomt. Heer, maar dat we ook in uw woord lezen, dat dat ook met dat volk wat u uitverkoren heeft, dat dat in de toekomst alsnog zal gaan doen waarvoor u het uitverkoren heeft. En dat we daarbij zullen zijn straks, als uw lichaam, als gemeente. Dat we erbij zullen zijn straks, Heer, als de tegenstander gebonden wordt. 1000 jaar. Dat we erbij zullen zijn straks, Heer, als u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Want wij zijn nu al daar onderdeel van die nieuwe schepping. Ook al zien we dat niet, ook al merken we dat niet altijd. Heer, daarom is het zo belangrijk om te staan op die belofte. Daarom is het zo belangrijk om te eten van dat woord wat u geeft. Om dat te leren, want dat hervormt ons denken. En door de vernieuwing van ons denken, Heer, gaan we steeds meer denken zoals u denkt. En gaan we de dingen zien zoals u ze ziet. En dat is de hoogste vorm van kennis die we eigenlijk kunnen hebben. Heer, dank u wel ook voor dit samen zijn wat we vanmorgen met elkaar gehad hebben, Heer. En wilt u ons maar helpen, Heer, als we straks onze eigen weg weer gaan, gewoon de wereld weer in. Heer, dat we vasthouden, uw kleed vasthouden. Weten dat u de koning bent van ons leven. Weten, Heer, zoals vanmorgen wat ook gelezen is, dat u het goede werk wat u in ons begonnen bent, dat u dat zal voleinden, Heer. Dat we erop mogen vertrouwen. En dat we vanuit de vrijheid mogen naderen tot die troon der genade en zeggen van, Heer, hier ben ik, gebruik mij maar. En dan mogen weten dat u dat doet. Ondanks die kromme stok die we zijn, ondanks de vele dingen die we niet denken en doen zoals we het eigenlijk misschien zouden willen. En maar toch, ondanks dat, uw kracht, gelukkig, wordt in onze zwakheid volbracht. Dank u wel daarvoor. Amen.